over repeteren hebben. En dus, ik kan me voorstellen, u hebt uren besteed aan het instuderen van de partituur. We gaan het daar zo meteen hebben bij studeren. Maar dan komt het moment dat u zich naar uw orkest begeeft of uw koor en dat u moet overbrengen wat u ongetwijfeld al in uw hoofd hebt zitten.
Ja.
Hoe pakt u dat aan?
Wel, in goede omstandigheden, want helaas zijn de omstandigheden niet altijd goed. En wat zijn omstandigheden? Gewoon de kwaliteit van de zaal.
De zaal, ja.
Bijvoorbeeld, onlangs heb ik de Vespers van Monteverdi nogmaals gerepeteerd. Voor de zoveelste keer, voor een tournee. En het was een koude kerk ergens in Gent, omdat geen enkele andere zaal beschikbaar was.
Mm-hmm.
Wel, dan is een deel van het probleem van die dag, hoe gaan die zangers dat overleven?
Ja.
Een temperatuur van 17 graden en zo verder. Een andere, maar het klonk goed. Maar een andere slechte kwaliteit kan zijn als de zaal te droog is of juist veel te... En zo verder. Maar in goede omstandigheden is het overbrengen van wat ik in mijn kop heb naar wat ze dan uiteindelijk laten klinken. Dat proces is een soort pedagogisch proces. Mm-hmm. En dat is een van de kwaliteiten die een dirigent moet hebben. En ik hoop dat ik die tenminste heb van bijvoorbeeld uw tijd goed in te delen.
Mm-hmm.
En op een efficiënte manier de mensen zover te brengen dat ze doen wat je wilt in feite. Daarbij zijn twee onderdelen. Enerzijds is gewoon de technische moeilijkheid van die noten te laten horen en onder elkaar en zo verder. En bij zeer goede groepen gebeurt dat sowieso. Als u voor Toonhalle Zürich een Brahms-symfonie, dan doet u dat. Of nogmaals, mijn poetsvrouw zou daar kunnen staan, ze spelen toch.
Ja.
Maar... Het is misschien een idee om de volgende keer mijn poetsvrouw te zijn.
U zag het al voor zich, hè? U zag uw poetsvrouw al staan voor u.
Ja. Maar...
U kan ze meenemen op tour. Zij zal ervoor zorgen dat uw loge altijd netjes en ordelijk ligt.
Inderdaad. Dat is een goed idee om daar de volgende keer gewoon niks zeggen. En ze komt, ja. Maar de volgende stap is dan, als alles onder elkaar... zit, zoals we zeggen, hè, dus dat mensen noten kennen. En dat is dan het leukste, het is van de poëzie, van of de inhoud, of de
ziel
door te geven.
Ja.
En dat is voor een deel, of bijna in feite helemaal, irrationeel is niet het woord, maar het is niet door dingen te zeggen dat je dat tot stand brengt. Bijvoorbeeld als de tweede beweging, geloof ik, van de derde symfonie van Schumann, ik spreek veel over Schumann, laat horen wat iemand voelt wanneer hij een donkere kathedraal, die van Keulen, binnenkomt en er is een mysterieus proces aan de gang, namelijk een mis die toch veel met magie te maken heeft en zo verder. Wel, dan is dat niet door dat droogjes te zeggen dat het daarna beter zal klinken.
Mm-hmm.
Als muzikanten hebben het liefst dat u liefst helemaal niets zegt. Omdat zij willen zo snel mogelijk naar huis. Nee, zij willen dat het zo snel mogelijk gebeurt wat moet gebeuren. En ik begrijp ze, ik zou juist...
En ze spelen graag.
Ze spelen graag, inderdaad. Maar u kunt dat dan wel proberen poëtisch te zeggen. Door een poëtisch beeld te geven of iets dat zodanig dat functioneert wel, dat u iets suggestiefs op een poëtische manier zegt, zodanig dat daarna bijvoorbeeld als de klank te luid is en een beetje te direct, en dan kunt u zeggen, het klinkt alsof het 5 uur is namiddags, maar het moet klinken alsof het 7:30 s'avonds is in de herfst. En ik zweer dat werkt.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat we een verbinding maken tussen onze hersenfluxen. Dat werkt beter dan te zeggen minder luid.
Tuurlijk.
Het gebeurt nogthans dat ik zo bij niet begaafde orkesten of muzikanten, dat ik zeg het moet klinken in de herfst 7:30. En dan komt er een vraag om, u bedoelt minder luid. Ja, dan weet ik al, die zal het toch nooit kunnen.
Dus u gebruikt graag beelden of metaforen?
Metaforen. Ja. En natuurlijk is het allerbelangrijkste de lichamelijke aanwezigheid van een dirigent, die niet noodzakelijk moet gereduceerd worden tot zijn gestiek. Want gestiek is wat je doet met je twee armen. Maar dat kan grote dirigent. Ik bedoel, een goed orkest, een toporkest speelt top, zelfs zonder dirigent natuurlijk. Maar een goed orkest dat een dirigent nodig heeft om juist dat stapje verder te komen, die kunnen een stapje verder komen, gewoon omdat daar iemand voor staat met zijn handen gekruist en kijkt. En op een bepaalde manier kijkt natuurlijk. Niet als een koe naar een trein, maar iets uitstraalt, daar geloof ik echt in. En dan is het ook met de leeftijd en de ervaring dat je weet wat toch zal komen zonder in te grijpen. Begrijp je, als een orkest dat ik niet ken speelt en sommige dingen komen niet, dan kun je denken dat en dat zal, voor je technische trekkers, ik spreek dan niet eens over accidentjes, iemand die zich vergist, maar of die een kwak heeft, zo zeggen, voor de woorden die een noot misblaast. Maar dat komt wel in orde. Maar zelfs artistiek, gewoon door te spelen, ze zijn allemaal intelligent en muzikaal, als het een werk is dat ze iets minder kennen, is het normaal dat ze de eerste keer een beetje schimmig spelen. Mm-hmm. Maar ze hebben het één keer gehoord, de tweede keer is het al beter. En dan is de kunst om zo in te grijpen dat het efficiënt is in de tijd gezien. Want er is altijd te weinig tijd.
Ja.
En dus niets is voor muzikanten waarschijnlijk meer irriterend dan een dirigent die staat te werken op aspecten van die moeten verbeterd worden, waarvan iedereen weet, dat gaat toch wel gaan. Dat komt toch wel goed. En juist de kennis is van, dat is een beetje een punt. Mm-hmm. Dan is er ook een kennis waar een beetje psychologie moet voor hebben, mm-hmm. om in te schatten hoe moe zijn ze nu, hoe, begrijp je, op een bepaald moment wordt de poëtische kracht minder groot. Gewoon omdat mensen moe zijn.
Ja.
Ze zijn moe, we gaan iets anders doen of zo. Er komt zeer veel psychologie. En ik denk dat mijn zuster was lerares in een middelbare school. Soms praten we met twee A's en twee T's over haar beroep. En want nu is ze op pensioen. Zij heeft datzelfde plezier, ze had datzelfde plezier. Mm-hmm. Met D op het einde. dus gewoon, het is pedagogisch plezier gewoon. Maar wel op een zeer hoog niveau. Want ik denk dat een gemiddelde, zelfs universitaire professor, zijn cursus geeft. Dat is toch een ander soort contact dan muzici onder elkaar. En dat kan zijn in een kwartet, vier strijkers dus. Of als dirigent, het is bijna een soort liefdescontact. Ik denk dat je een team chirurgen, meel ik mij in, samen kunt opereren met iemand die je maar een, ik zoek een beleefd woord, maar een onnozelaar vindt, of iemand die menselijk niet naar, ik bedoel iemand die enkel in Gent geïnteresseerd is, en iemand die je maar een oppervlakkig iemand vindt, en toch kunt je waarschijnlijk goed opereren, vermoed ik. Maar het moet ook wel. Hè? Maar samen muziek maken, dat gaat onmogelijk zonder. Het is bijna een soort amoureuze relatie, ideaal gezien. Ik denk dat topdirigenten, wat ik niet ben, met toporkesten zitten in een soort bijna. Erotisch gaat te ver, maar wel amoureuze relatie. Van,
waarbij ze ook in de zin van
totaal door elkaar opgetild te worden.
Ja. Wat ik me wel afvraag, de uitvoering en de repetitie, hebt u dezelfde intensiteit en voldoening en krijgt u dezelfde overgave van een orkest in een repetitie? Verwacht u dat in een repetitie als op een uitvoering?
Wel, het kan gebeuren, denk bij alle groepen en dirigenten, dat sommige repetities op een bepaald moment een beter resultaat laten horen dan sommige concerten. Ja, waarom? Dat zijn alle krachten gaan in de juiste richting. Maar meestal is het zo dat een publiek een dimensie toevoegt.
Ja.
Het is een beetje Er zijn goede en slechte publieken, dat zal elke muzikant u vertellen. En ik denk ook iemand die een speech afsteekt,
ja,
zal waarschijnlijk toch wel beter zijn indien hij niet verlamd is door plankenkoorts voor een publiek dan gewoon thuis, waar wanneer hij oefent, waarschijnlijk wanneer hij dat doet. En trouwens, bij plankenkoorts komt een belangrijk aspect ook nog aan bod. Ik denk niet dat jazzmuzici plankenkoorts hebben, denk ik. Ik ken jazz te weinig. En u kunt zich ook niet, dat frappeert me dikwijls, dat u zelfs niet kunt voorstellen dat een jazzmuzikant een foute noot speelt. Dat gebeurt niet. Als hij ze speelt, verwerkt hij ze. Want waarom? Hij speelt zichzelf. Hij improviseert meestal.
Ja.
Wij moeten een kanon. Ik bedoel, als je iemand zou vragen, een persoon, lambda, vertel eens, hoe was uw relatie met uw moeder? Dan, of iets uit uw verleden, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand plankenkoorts heeft. Maar als hij moet een tekst van Shakespeare van buiten leren, en die voor dat, dan heb je wel plankenkoorts.
Mm-hmm.
En dat is waarom volgens mij plankenkoorts verbonden is aan klassieke muziek, of toneel ook, hoor ik van mijn vrienden, acteurs. Omdat je moet dat product daar brengen, dat niet jij bent.
Dus in de repetitie hebt u ook wel plankenkoorts, maar niet zoveel als voor een uitvoering?
Nee, repetities heb ik in feite nooit wel
plankenkoorts.
De ergste plankenkoorts in verband met niet voorbereid heb ik niet in de muziek, maar de ergste plankenkoorts die ik ooit van mijn leven heb gehad. Ik had een prijs, ik heb al veel prijzen bekomen, nooit geldprijzen, spijt genoeg, maar wel medailles en zo. En niks echt om te lachen. Maar ik had de prijs van de voor de cultuur van de Oost-Vlaamse provincie. En ik had zo'n brief gekregen dat ik die prijs had. En oh, mooi en zo verder. En je moet dat komen in ontvangst nemen op het provinciegebouw in Gent. Op die dag, dus dat is nu al, denk ik, 15 jaar geleden minstens. Maar ik was aan het verhuizen en hele verwarde toestand. En ik had daar verder niet meer over nagedacht. Maar de dag voor dat ik dat moest gebeuren, dat was in Gent, hè, dacht ik met dat heet mijn nieuwe vrouw, enfin, dat was vlak na ons huwelijk. Ik moet toch een beetje, misschien zal ik daar wel moeten spreken of zo, maar dan zijn we tamelijk dronken in slaap gevallen. Nee, we hadden nog een week dronken. En dan gaan we naar die ceremonie. En wat zie ik? Ik had gedacht dat dat met 10 mensen was, en dank u voor hem. Maar zo'n heel publiek, zo gelijk voor een concert kwam aan. Televisie stond daar met zo van die micro's met haar op. Ik bedoel, dat was echt zeer serieus. En dat bleek een prijs te zijn. Mijn voorganger was Klaus geweest, de schrijver. Dus dat was een belangrijke cultuurprijs. En degene die dat organiseerde was professor. Ah, dat ben ik nu even kwijt. Dat is nu spijtig. Een geschiedenisprofessor in Gent. Ik ben even potverdorie zijn naam kwijt. En ik vroeg de gouverneur van. Ik vroeg: moet ik spreken? Natuurlijk, zegt hij. Hebt u mijn correspondentie niet gehad? Nee, want ik zat tussen de 3000 en zo. En natuurlijk spreekt u. Eerst spreek ik, zegt hij. En hij geeft mij zijn tekst toe, zeer mooi gedrukt, met Latijnse citaten. Daarna speelt een orkestje. Daarna spreekt u Laudater, namelijk de muzikoloog professor Bosuit.
Ah, ja.
Die was mijn Laudater. Daarna speelt het orkestje weer. En daarna spreekt u X. En hoe lang moet dat duren? Een half uurtje, zet of zoiets. En over wat moet ik spreken? Oh man, dat heb ik toch ook gezegd, over de betekenis van kunst in de hedendaagse maatschappij. Ik dacht dat ik iets kreeg van Trak. En dan moest ik zo naar binnen gaan. Balthazar was de professor Balthazar. En dan ging ik zo binnen met zo'n appariteur, noemt dat zo, met een hoed op. En ze zetten me op een troon met een links en rechts. En dan de eerste speech was professor Balthazar. Zeer briljant, en ik had hem trouwens in mijn handen, met zo, ik zeg nogmaals, met Latijnse citaten. En ik dacht, er zijn foto's van de pers, ik zag zo wit als die doos daar. En daarna zeg, ik ga iets bedenken tijdens de tweede speech. En dan begin ik na te denken. En professor Bossuyt zegt toch, potverdorie, alles wat ik ging zeggen, zegt hij. En dan hebben ze op podium gebracht en ik heb een uur gepraat, maar in een soort trance. Ja, en mijn enige fout was, enfin, het waren waarschijnlijk nog, maar dat ik heb wel 100 keer gezegd in mijn speech, en zoals professor Schollaert zo mooi heeft gezegd, dat en dat. En op het einde heeft hij van mijn vrienden zo'n plakkaat opgestoken, dingen Bossuyt, maar hij schrijft nog altijd Schollaert naar mij. Maar dan, dat was een grote straf.
Maar u ziet, het verbaast niemand in deze ruimte, hoor, dat u gemakkelijk een uur kan volpraten.